voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Handelingen 3, vers 1 tot en met vers 10. De te zingen psalmen zijn psalm 25, vers 8, psalm 19, vers 7, psalm 51, vers 5 en 7, psalm 116, vers 5 en 11 en psalm 68, vers 2. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Handelingen, hoofdstuk 3, de versen 1 tot en met 10. De te zingen psalmen zijn psalm 25, vers 8, psalm 19, vers 7, psalm 51, vers 5 en 7, psalm 116, vers 5 en 11 en psalm 68, vers 2. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Wij gaan samen zingen uit psalm 25, het 8e vers. Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heren. En wat er verder volgt, psalm 25, het 8e vers.
Thank you.
ons ook deze morgen voor de spiegel en onder de tucht van Gods heilige wet. En daarna zingen wij uit Psalm 19, het 7e vers. Weerhoud, o Heere, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hoverdij. Psalm 19, vers 7, na de lezing van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult den naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naast een huis. Gij zult niet begeren uw naast een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u's naasten is. Amen.
Thank you.
schriftlezing deze morgen kunt u vinden in het boek Handelingen, daarvan het derde hoofdstuk. En we lezen uit Handelingen 3, de eerste 10 versen. Handelingen 3, vers 1 tot en met 10.
Petrus nu en Johannes gingen tezamen op naar den tempel omtrent de uren des gebeds, zijnde de negende uren. En een zekere man die kreupel was van zijn moeders lijf, werd gedragen welke zij dagelijks zetten aan de deur des tempels, genaamd de Schone, om een almoes te begeren van diegenen die in de tempel gingen. Welke Petrus en Johannes ziende, als zij in de tempel zouden ingaan, bad hij een almoes mochten ontvangen. En Petrus sterk op hem ziende, met Johannes zeide, zie op ons. En hij hield de ogen op hen, verwachtende dat hij iets van hen zou ontvangen. En Petrus zeide, zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus, de Nazarener, sta op en wandel. En hem grijpende bij de rechterhand, richtte hij hem op. En terstond werden zijn voeten en enkels vast. En hij opspringende stond en wandelde en ging met hen in de tempel, wandelende en springende en lovende God. En al het volk zag hem wandelen en God loven. En zij kenden hem, dat hij die was, die om een almoes gezeten had aan de schone poort des tempels. En zij werden vervuld met verbaasdheid en ontzetting over hetgeen dat hem geschied was.
Wij gaan samen zingen uit Psalm 51 en we zingen de versen 5 en 7. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. En het zevende, dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. Wat er verder volgt, Psalm 51, de versen 5 en 7. Wij staan stil bij het voorgelezen schriftgedeelte. En als kerntekst wil ik nog met u lezen het zesde vers van Handelingen 3. En Petrus zeide: zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en wandel. Als thema van de prediking het wonder in Jezus' naam. En we letten op drie gedachten. Als eerste een kreupele zonder naam. Als tweede de naam van Jezus Christus de Nazarener. En als derde een springende looft Gods naam. Dus het wonder in Jezus' naam, een kreupele zonder naam, de naam van Jezus Christus de Nazarener. En als derde een springende looft Gods naam. Ik zie hem daar zitten, daar aan de poort van de tempel. Een man die je medelijden opwekt. Elke dag wordt hij daar gebracht door zijn vrienden. Want hij kan zelf niet lopen. Vanaf dat hij geboren is, kon hij niet lopen. Kreupel, verlamd, geboren. Dus hij kon ook niet werken. Hij was helemaal afhankelijk van zijn vrienden, die hem daar bij de poort van de tempel zetten, waar hij zit te bedelen. Afhankelijk van de gaven die hij van anderen krijgt. En wat een tegenstelling daar aan de poort van de tempel. Die prachtige poort van brons die schittert in het zonlicht. En daarvoor een man bedelend. En deze man die gaat gebukt onder de gevolgen van de zonde. Wat zie je in deze man? Een beeld van iemand die zo gebukt gaat en niet meer kan zoals God hem geschapen heeft. Nee, nou moeten wij niet denken dat deze man daar zit en kreupel is omdat hij gezondigd heeft. Of zoals de discipelen zeiden bij die blindgeborene, wie heeft er nou gezondigd? Deze of zijn ouders? Nee, deze man die draagt de gevolgen van de zonde van onze zonde. En daar zit hij aan de poort van de tempel en hij roept daar vanaf zijn plekje de mensen aan. Aalmoes! Aalmoes. En in dat woord, daar klinkt iets door van barmhartigheid. Heb medelijden met mij. Ja, en deze man had een geschikt plekje. Want de mensen die gingen bidden of offeren in de tempel, ze liepen langs hem heen. En juist de mensen die gaan bidden en offeren, zou je daarvan niet barmhartigheid verwachten. En ja, het geven van een aalmoes was ook nog een van de pijlers van het Joodse geloof, waarmee je toonde dat je toegewijd was aan God. Maar helaas ging dat gepaard met een van de hoofdzonden van ons hart. Het zoeken van onze eigen eer in plaats van Gods eer. En dan werd die man een middel om te tonen hoe goed wij wel niet waren. Moet je zien wat ik geef. Denk maar wat de Heer Jezus zegt. Geef uw aalmoes niet in het openbaar. Laat andere mensen het niet zien. Laat niet voor u trompetten. Want o, wat arglistig is ons hart om ook daarin nog onze eigen eer te zoeken. Want gemeente, die verlamde man die daar zit te bedelen, die zit daar niet bij de poort om de mensen een goede gedachte van zichzelf te geven. Nee, deze man is een aanklacht voor het volk. Juist het volk van Israël aan wie God zich verbonden heeft, zijn wet gegeven heeft. Juist bij Israël mocht er geen bedelaar gevonden worden. U vindt dat in Deuteronomium 15. Een schande in Israël als daar een bedelaar is die rond moet komen van bedelen. Een aanklacht voor het volk als het langzaam heen loopt om te bidden en te offeren. Dat is het eerste. Dan nog iets. Kinderen, als je naar die man kijkt, hè, wat weten wij nou van die man? Ik ken zijn naam niet. Ik weet alleen uit de Bijbel dat hij al ouder is dan 40 jaar. En dat hij daar al jaren op hetzelfde plekje aan de tempelpoort zit. En verder weet ik maar weinig. Wat ik ook weet, dat deze man genezen wordt. Hij kan straks weer lopen. En in Handelingen is dit het eerste wonder, het eerste teken. Nadat de Heilige Geest is uitgestort, Handelingen 2, en de discipelen vervuld zijn met de Heilige Geest, vinden wij in het boek Handelingen tekenen en wonderen. En in Handelingen 3 lezen wij over het eerste teken, het eerste wonder. U weet, op de Pinksterdag, de Heilige Geest uitgestort, 3000 werden toegebracht. En wat lezen wij dan? Ze waren volhardende in de leer van de apostelen, in de gemeenschap, in de breking van het brood en in de gebeden. En een vreze kwam over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En wat is nou de functie van die tekenen en wonderen? Zij onderstrepen de leer van de apostelen. En zo heeft deze genezing van deze kreupelen ook een betekenis. Die de leer van de apostelen onderstreept. Want gemeente, we zouden elkaar de vraag kunnen stellen. Waarom zit deze man nog altijd verlamd aan de poort van de tempel? Nou, misschien denkt er een jongere, dat is een rare vraag. Als deze man zo geboren is, hij nooit heeft kunnen lopen. Dan kun je toch niet de vraag stellen, waarom zit hij nog altijd op dezelfde manier daar bij de tempelpoort? En toch, gemeente. Wie was er 2 maanden geleden nog in de tempel? Precies, de Heere Jezus. De Heer Jezus die 3 jaar gepredikt heeft, zo vaak ook gepredikt heeft in en rondom de tempel. Zieken genezen. Kreupelen wandelen. Doden opgewekt. En nu weten wij maar weinig van deze kreupele man die daar zit bij de tempelpoort. Maar hij zit er al jaren. De mensen kennen hem allemaal. Hij heeft daar gezeten toen ook de Heer Jezus in Jeruzalem was. In de tempel predikte het koninkrijk der hemelen. En nu de Heer Jezus is opgevaren ten hemel, nu zit deze man daar nog steeds. Dezelfde manier. Zou hij dan nooit geroepen hebben, net als die blinde Bartimeus: Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Al weten wij niet veel, gemeente. Eén ding weet ik wel. Als deze man 1 keer uit de nood van zijn bestaan hetzelfde geroepen had als Bartimeus, had hij daar niet meer gezeten. kent u één voorbeeld uit de Bijbel? Dat een ellendige tot de Heere riep en de Heere niet hoorde? Kent u er één die de toevlucht tot de Heer Jezus heeft genomen? En die de Heer Jezus heeft weggestuurd? Nee, dan kan het in ons leven nog zijn dat wij tot Hem gaan om genezing. Alleen om genezing. Dat de Heere soms andere wegen met ons gaat als dat wij verlangen. Maar gemeente, wie tot God gaat met de nood van zijn bestaan, met onze zondeschuld, is God genadig en barmhartig. Hij heeft er nog nooit een afgewezen. Wat is nou voor deze man, de medicijnmeester, zo nabij geweest? Maar hem niet aangenomen. De gemeente, daarin is juist deze man een teken van het volk. Het volk dat langs hem heen loopt, dat al aangeklaagd wordt door deze man, dat hij moet zitten te bedelen. Maar dat volk gaat op naar de tempel om te bidden, om te offeren. En het doet alsof het niks gebeurd is. Het gaat bidden om de komst van de Messias. Bidden en offeren. Ze gaan op in de godsdienst. Alsof er niets gebeurd is. Dan is de zaligmaker der wereld tot hen gekomen. Maar zij hebben gezegd, weg met deze. Hij is onze Messias niet. Ze verlangen wel een zaligmaker, een Messias die hen bevrijdt van de Romeinen. Maar niet één die hen bevrijdt van het juk van de zonde. Omdat ze niet zien hoe gebonden ze zijn. Zo heeft de Heer Jezus gezegd, ik ben gekomen tot het mijne. Maar ze hebben mij niet aangenomen. En zo tekent deze bedelaar, tekent het volk, maar hij tekent ook mij en u en jou. Dan zit je naast deze bedelaar. Verlamd, geheel hulpeloos. Van je geboorte af. Geboren in zonden en misdaden. En waar we druk mee zijn is met een paar giften om dit leven door te komen. Maar we zijn niet in staat om God te dienen en we bekommeren ons er ook niet over van nature. Hebben we zo vaak gehoord. Hoe vaak is de Heer Jezus niet in uw tegenwoordigheid? Als hij tot ons komt met zijn woord in de prediking. Als je je Bijbel leest en de Heere tot je spreekt. Hoe vaak heeft hij ons geroepen? En wij hebben hem laten gaan. Gemeente, dan tekent deze man ons in onze onmacht. In onze verlorenheid waarin we geboren zijn. Niet machtig om onszelf daaruit te verlossen. Maar deze man tekent ook ons in onze onwil. Het tekent ons ongelovig haat. Zo vaak Christus in onze nabijheid geweest. Gekomen. Maar wij hebben hem niet aangenomen. Deze man, zijn naam wordt niet genoemd. Maar is uw naam genoemd? Bent u zich gaan herkennen in deze man? in die Israëlieten die voorbij gaan, dan wordt het schuld. Schuld dat we er nog altijd bij zitten, zoals we geboren zijn. Schuld dat wij altijd in onszelf dezelfde blijven. Dan wordt onze onmacht schuld, dan wordt onze onwil schuld, dan wordt ons ongeloof schuld. En dan? Is het dan nog redding, verzoening? Laten we luisteren naar onze tweede gedachte, de naam van Jezus Christus, de Nazarener. Daar zit die man te bedelen bij de poort van de tempel. En tussen al die mensen die rond 3 uur in de middag opgaan om te bidden en te offeren, daar lopen ook Petrus en Johannes. En ze nemen ook de gelegenheid waar om te bidden. Nee, zij weten de Messias is gekomen en zij bidden, mag het volk komen tot de erkenning van Jezus Christus de Messias. En ze gaan op naar de tempel, daar is het volk. Daar hebben zij de gelegenheid om velen te bereiken met het evangelie. En dan lopen ze. En dan schiet die kreupelen ook hen aan. Almoes, almoes, heb medelijden met mij. En wat gebeurt er? Petrus en Johannes blijven bij deze man stilstaan. Waar de meeste mensen doorlopen en soms een paar cent in zijn richting gooien. Petrus en Johannes staan stil en kijken deze man aan. En dan zegt Petrus, zie op ons. Kijk naar ons. Dat woord kijken, als Petrus en Johannes deze man aankijken, is hetzelfde woord als dat gebruikt wordt als de discipelen der Jezus nastaren naar de hemel. Dat is kijken met uiterste concentratie. Aandacht. En dan moet die man kijken naar hun. Nou, dan kun je je voorstellen dat zijn verwachting wel gewekt is. Nu komt er wat. Twee die bij hem stilstaan, het gaat niet zomaar om een paar cent, maar om een grote gift. En hij kijkt hen hoopvol aan. Maar als Petrus gaat spreken, dan wordt al zijn verwachting direct weer de grond ingeboord. Zilver en goud heb ik niet. Ik heb geen geld voor u. De verwachting van deze man is nog altijd horizontaal gericht. Maar hier heeft Petrus en Johannes hebben daar niets voor te geven. En misschien is die verwachting wel heel herkenbaar, ook in ons leven. Misschien denk je wel hetzelfde. Als ik een paar ton heb op de bank, dan heb ik toch iets een onbezorgde leven. Maar denk er maar eens over na. Waar ligt je schat? Waar ligt je verwachting, je verlangen? Daar is ook je hart. Als je hart op de aarde ligt, gaat het met de aarde verloren. De wereld gaat voorbij. Nee, Petrus heeft geen zilver en goud. Al het aardse heeft hij niet te geven. Maar dat heeft ook geen waarde in het licht dat hij wel te geven heeft. Maar hetgeen ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en wandel. In de naam van Jezus Christus krijgt deze man veel meer als dat hij ooit vermoeden kon. Niet iets waarmee hij door dit leven heen kan. Alleen. Nee, hij krijgt iets, daar kan hij mee het leven door en de eeuwigheid mee in. U vraagt zich af, hoe zit dat nu? Petrus en Johannes waren toch ook maar gewone mensen. Waarom moest dan verwachting gewekt worden op hen? Ja, Petrus en Johannes zijn maar gewone mensen. Maar zij zijn vervuld met de Heilige Geest. En het is de Heilige Geest die hen staande houdt bij deze man. Die hun oog richt op deze man. En wat is dan het geheim van onze tekst? Petrus en Johannes die zien door de leiding van de Heilige Geest met de ogen van de Heere Jezus Christus. Ze zien met de ogen van de Heere Jezus Christus. Ja, want kinderen, ik denk dat jullie wel de geschiedenis kennen. Dat er een man bij de Heer Jezus gebracht wordt. Hij wordt door zijn vrienden door het dak gelaten. Die is ook verlamd. Het is de Heer Jezus die het geloof ziet. En deze man genezing schenkt. Vergeving van zonden en genezing. Nou is onze geschiedenis is eigenlijk net zo. In de naam van Jezus Christus gebeurt hier het wonder. En zou u thuis nog uit Handelingen 14 lezen, dan komen Paulus tegen, de heidenapostel. Ook hij komt in Lystra in aanraking met een die van geboorte af verlamd is. Het is weer in de naam van Jezus Christus dat hier het wonder gebeurt. Drie geschiedenissen. Ze lopen met elkaar parallel. En het laat zien, de Heere Jezus Christus werkt. Ook nu Hij is opgevaren ten hemel, Hij werkt door zijn woord en geest. Hij vergadert zijn gemeente. Hij zoekt op. Hij zoekt mensen die Hem niet zoeken. In de naam van Jezus Christus de Nazarener wordt deze man verlost. Ze zien met de ogen van Jezus Christus. En gemeente, dan is het dat Christus zelf komt. En Hij het zegt, goud en zilver heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van mag u ook lezen dat er openbaring is. De Heer Jezus openbaart zichzelf. Hij heeft goud en zilver niet te geven. Maar wat Hij heeft, dat geeft Hij. Zo komt Hij tot deze man. Zo komt Hij ook door de prediking tot u. En u zit er. En ik zit er. Net bij als deze man. Hetzelfde hart. Hetzelfde ongeloof. Dezelfde onmacht en dezelfde onwil. En de Heer Jezus komt nou die mensen opzoeken. Die alleen maar die verwachting nog horizontaal hebben liggen. Die helemaal niet naar God vragen. Die Hem niet zoeken. En de Heer Jezus komt in de prediking van het evangelie. Wat ik heb, dat geef ik u. Wat heeft de Heer Jezus dan te geven? Gemeente, meer kon Hij niet geven. Hij heeft zichzelf gegeven. Hij is neergedaald uit de hemel. Geworden. Net als ons, vlees en bloed. En Hij heeft met zijn leven al de gerechtigheid vervuld. En de toorn en vervloeking vanwege onze zonden is op Hem gelegd. En Hij zegt, wat ik heb, dat geef ik u. Wat heeft Hij? Vergeving. Zijn bloed reinigt van alle zonden. eeuwige gerechtigheid en zaligheid. Van God geschonken. En daar getuigt ook Petrus van in zijn brief. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. U zegt, wacht eens even, het gaat hier toch om een genezingswonder. Ja, deze man wordt daadwerkelijk genezen. Maar in dit eerste teken, in dit eerste wonder, laat God zien hoe hij werkt. Wie hij zoekt. En daarin toont God wie hij is. Zeer barmhartig. Schoon zwaar getergd. Barmhartig en genadig. Deze man die vroeg niet. Die vroeg niet naar Jezus Christus de Nazarener. Al is hij in zijn tegenwoordigheid geweest, zijn hand naar hem uitgestrekt. Maar deze man had geen begeerte. Maar nu komt Jezus Christus, de Nazarener, tot hem. Waarom nu de Nazarener? Nou, Jezus Christus laat zien dat hij de Messias is. De Messias die verwacht is in het Oude Testament en die gekomen is. Maar bij de Nazarener, dan denk je ook aan die bekende woorden. Kan uit Nazareth iets goeds komen? Hij is veracht. En gemeente, dat doen wij nu ook. Dat doen we allemaal van nature. Als hij tot ons komt en hij het ons aanbiedt. Hij zichzelf gegeven heeft. Het is ons ongelovige hart dat dat veracht. En juist hij die door ons veracht is, verworpen. Hij komt tot hen die hem verachten. En dat is het wonder. En dat is ook de ruimte van het evangelie. Want zou de Heere wachten tot er één van ons naar hem vroeg? Zou de Heere wachten totdat er één van ons begeerte kreeg? Zou de Heere wachten tot er één van ons ging vragen? Was het voor eeuwig kwijt. Maar de Heere betoont ook deze morgen dat hij naar u vraagt. En hij weet wel de armoede van uw bestaan. Hij weet wel dat u alleen maar zonde en schuld hebt. En daarom komt hij tot u, al hebt u nog de begeerte op aarde liggen, dat de Heere Jezus tot u zegt, goud en zilver heb ik niet. Maar wat ik heb, dat maakt alleen blij en rijk. Wat ik heb, dat geef ik u. Hoe ontvangen wij? Hoe ontvangen wij nu wat de Heere Jezus ons in de prediking aanbiedt? Gemeente, dat geheim ligt in Handelingen 3 vers 16. En leest u maar met mij mee. Handelingen 3 vers 16. En door het geloof in zijn naam, heeft zijn naam deze gesterkt, dien gij ziet en kent, en het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven, in u aller tegenwoordigheid. Waar ligt het geheim? De Heilige Geest, die de apostelen bepaalt, bij deze man. Christus die deze man ziet, hij die zoekt, hij die ook deze morgen zoekt. Hij komt met het woord dat levend en krachtig is. En hij werkt door dat woord met zijn Heilige Geest. Levend maak het. Dit woord verandert het hart van deze man. Het is net als bij Lydia. God opende haar hart. En daarom is er ook verwachting als het woord verkondigd wordt. Als Christus tot u spreekt. Wij hebben nog zo vaak verwachting van onszelf. Van ons zoeken, ons bidden. Maar er is verwachting van het woord van God. Dat opent het hart. Dat maakt onwilligen gewillig. Dat verbreekt. En daarin betoont de Heer Jezus nu al zijn liefde. Hij die tot u komt. Hij die zijn geest heeft uitgestort. Op alle vlees. Hij werkt in vlees. Waar alleen maar vijandschap en dood is. Daar is verwachting. Als God zijn hart opent in Jezus Christus. Hij die al uw liefde waardig is. Die zijn liefde betoont aan onwilligen, aan onmachtigen. Aan vijanden. Het is die liefde. Die de Heilige Geest neemt en het hart verbreekt. Hoe hard, hoe koud, hoe onwillig het ook is bij ons. En dat maakt schuld. Schuld van alles wat in mijn hart leeft en huist. Maar dat heeft nog maar één verwachting. Als het ziet de ogen van de zaligmaker. Hij kijkt. En in hem is barmhartigheid. En hij zegt het niet alleen, wat ik heb, dat geef ik u. Dat hij alles gegeven heeft en alles geeft. Maar in die woorden, gemeente, laat hij klinken. Ik ben u zo gewillig. Ik ben u zo gewillig om te geven. Daarom kom ik als de verachte tot u die mij veracht. Omdat ik geen lust heb in uw dood, maar daarin dat u zich bekeert en leeft. Dat u leeft van de rijkdom die er in mij alleen is. En gemeente, dat heeft ook gevolgen voor het leven. En daar letten we op in onze derde gedachte. Maar eerst gaan we zingen uit Psalm 116, het 5e en het 11e vers. Gij hebt, o Heere, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen, mijn voet geschraagd, die zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. En het 11e, ik zal met vreugd in het huis des Heeren gaan.
Thank you.
We hebben gelet op een kreupele zonder naam. Op de naam van Jezus Christus de Nazarener, hoe hij zich openbaart. En als derde een springende looft Gods naam. Want gemeente, wat is het gevolg van Gods krachtige werk? Wat is het gevolg van het werk van Jezus Christus de Nazarener? Mag u onthouden, dat is altijd een volkomen werk. God doet nooit geen half werk. Een volkomen werk. En daarin is ook deze man een teken. Ook een teken voor ons. Hij die zijn hele leven niet kon lopen. Geen stap kon verzetten. In de naam van Jezus Christus de Nazarener staat hij op. Zijn voeten en enkels worden vast. Het is niet dat hij voorzichtig een paar stapjes zet of bang is dat hij weer valt. Maar hij springt overeind. Hij huppelt. Springende, lovende, dankende God. En er wordt vervuld wat Jesaja geprofeteerd heeft over het werk van de Messias. Als dan zal de kreupele springen als een hert. Een volkomen verlossing. En wat een getuigenis gaat er dan van deze man uit. Een zichtbare prediking. Als hij met Petrus en Johannes opgaat naar de tempel. Nee, hij gaat niet eerst na zijn genezing naar huis om te vertellen aan zijn familie. Moet je zien, ik kan weer lopen. Hij gaat met hen mee de tempel in. En zal het niet geklonken hebben in zijn hart. Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan. Om daar met lof uw grote naam te danken. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Dat zij hun wens verkrijgen. En gemeente, daar ziet u dat het waar is wat de Heer Jezus spreekt. Wat ik heb, dat geef ik u. Alles wat Christus heeft, dat geeft Hij. Het is genade. Genade alleen. Ja, dat werk van God. Dat begint in God, maar dat eindigt ook in God. En dat is een kenmerk van genade. Dat eindigt niet in de mens, maar in God. En daarom is het eerste wat deze man doet, opgaan naar de tempel. Om God te danken. En dan zien we dat in deze man. Deze man als het ware een teken is dat Christus een volkomen verlossing schenkt. Als hij verlost, hij geeft wat hij heeft. Ons hart opent en vervult met zichzelf, met zijn rijkdom. Er alleen maar dank, lof. En eer aan God overblijft. Wat is het dat u naar mij hebt omgezien? Daar hebben wij niks te roemen in onszelf. Maar wie roemt, die roemen in de Heere alleen. Ja, in dat nieuwe leven dat de Heere werkt, is nu een zaak van blijdschap. Springende, lovende, dankende God. Om hem alle eer te geven, om in zijn wegen te wandelen. De Heidelbergse catechismus die spreekt als het gaat over de waarachtige bekering. Over twee stukken. De opstanding van een nieuwe mens, de afsterving van de oude mens. Een hartelijke vreugde in God onze zaligmaker. Een ernstige lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. En wat zult u erachter komen dat het in ons leven hier op aarde nog maar een klein beginsel is van die nieuwe gehoorzaamheid. Een klein beginsel. Omdat we ook zien, juist zien, wat ons vlees is, ons verdorven bestaan. Berouw, hoe lang we gezeten hebben, hoe lang we geweest zijn altijd dezelfde, hoe lang de Heere laten roepen. Berouw, over wie we nog zijn, die vuile bron van wanbedrijven. Dat er in mij, in mijn vlees, geen goed woont. Een klein beginsel. Nieuwe gehoorzaamheid. Is wel de hartelijke lust. De begeerte van het hart. Het nieuwe leven dat zich op God richt. Wat uit God is, richt zich ook op God. En als u iets van die dank, als dat iets weerhalm vindt in uw hart, dan kan het niet anders of u kent ook iets van dat eerste en dat tweede. Hoe u opgezocht bent. Hoe Christus tot de ziel gesproken heeft. Alles gegeven. Hoe hij zelf het geloof gewerkt heeft als een gave van God. Waardoor ik Christus en al zijn weldaden deelachtig ben. Ja, dan ga je ook iets in je eigen leven van de woorden verstaan die de Heer Jezus Christus gesproken heeft. Als Christus het in de verkondiging zegt, goud en zilver heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. Daar heeft deze man iets van verstaan toen hij de tempel ging. En wie in Christus is, die leert er ook iets van verstaan. Zou deze man het niet met eerbied hebben uitgesproken, als hij daar springende, lovende, dankende God huppelt in de tempel? Heren, goud en zilver heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik u. Mijn leven, mijn lichaam, mijn tijd, mijn energie. En al hebt u geld, is het nog niet van u, maar staat het in uw dienst, Heren? Neem mijn leven, laat het, Heren, toegewijd zijn tot uw eer. Het eindigt in God alleen, omdat het ook in Hem begonnen is, eeuwige liefde, soeverein. En zo functioneert deze man als een teken. Een teken voor ons. Die het evangelie van Jezus Christus onderstreept. Het is Christus die het ook deze morgen aan uw hart legt. Omdat hij zoekt. Hij zo gewillig is. Om de grootste van de zondaren zalig te maken. Daarom is hij gekomen. Daarom is zijn naam Jezus, zaligmaker. Gemeente, zult u hem dan niet voorbij gaan? Wat zal het vreselijk zijn dat hij keer op keer geklopt heeft op uw hart, geroepen, lieflijk, welmenend. Hoe zullen wij dan bestaan voor Gods aangezicht als wij op zo'n grote zaligheid geen acht hebben geslagen? U zegt, ik zit met al mijn ellende. Zou de Heere Jezus ook mij zoeken? Hij openbaart zichzelf als Jezus Christus, de Nazarener. Hij die veracht is zoekt die hem verachten. En daarom klopt hij op ons aller hart. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En wat een wonder, dat de Heere door dat woord heen, waarmee hij klopt op uw hart, ook verwachting geeft. Omdat hij werkt door woord en geest. En hij zelf het hart opent. Ja, dan zoekt hij, maar dan gaat u ook zoeken. Dan vraagt hij naar u, maar dan gaat u ook naar hem vragen. Wel weet u, niet altijd precies wanneer God begonnen is. Misschien is het wel met die blindgeborene dat u zegt, één ding weet ik, ik was blind, maar nu zie ik. Maar het leven, het is nu gericht op God, op Jezus Christus. En hij past zelf toe wat hij verworven heeft. Hij is gewillig te geven. En als u die rijkdom kent, kent u ook de armoede. De armoede van uw bestaan. Maar juist tegen die armoede, tegen die zwarte achtergrond van uw bestaan, schittert zijn volheid, zijn rijkdom, waar nu alles te vinden is. En gemeente, dat is het laatste. Als u iets van die rijkdom kennen mag, is het dan geen eeuwige verwondering. Heere, Gode zij dank, hebt u alles, alles voldaan. Hoeft er niets meer van mij bij. Als de Heer Jezus dan zegt, goud en zilver heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. Kunt u dan deze morgen bevatten wat hij heeft? Als hij zegt wat ik heb, zullen wij dat ooit kunnen bevatten? Gaat dat niet al onze gedachten, al ons verstand, ons grootste verlangen? Gaat het allemaal te boven? Zal het dan niet zijn als we eens in mogen gaan in het hemelse heiligdom, om daar Gods grote naam te danken? Zal het dan niet zijn om het met de dichter te zeggen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 68, het tweede vers. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. En wat er verder volgt, Psalm 68, het tweede vers. eindigen wij met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.